Donkere stormen. Welkom, kameraden, op de barricade. Ik ben je host, Hamas supporter 23.7, ook wel bekend als Jamie Brands of Comedy Central. Mijn co-host is er deze week niet. Vind ik natuurlijk hartstikke jammer. Hij werd ziek na onze vorige aflevering, omdat je het waard bent, aflevering 23. Ga die checken, het is mijn lievelingsaflevering tot nu toe. Valentijn is nu weer aan de betere hand, maar we geven hem lekker nog even één aflevering om uit te rusten. En ik wil hem ook zeker even applaudisseren voor de afleveringen die hij heeft gedaan toen ik er niet was. Die afleveringen zijn een stuk beter georganiseerd, een stuk chronologischer, leggen een stuk beter een onderwerp helemaal uit. In plaats van onze chaotische hak op de tak podcast die we normaal doen. Zo'n podcast zou ik natuurlijk ook kunnen doen, maar dat doe ik niet. In plaats van daarvan nodig ik gewoon lekker weer een ander super base persoon uit om met me te praten over dingen. As I am one to do. En deze week heb ik een hele speciale gast, als onze eerste gast. Het is iemand waar ik zelf heel erg tegenop kijk als politiek activist in Nederland zijnde en als communist zijnde. Je kent haar uit... Nou, antiracisme, antifascisme, de huisstrijd, transrechten, Palestina-activisme. Waar ken je er niet van? Actief bij Revolutionaire Eenheid, bij Mazar Badil, bij International Women's Alliance, bij Hussein Collective, de antikoloniale, proletarische feminist, de anti-imperialist... De revolutionaire communist Lyra fucking Willow. Welkom, applaus. Oh, ik hoor jullie, kameraadski.
Got it.
Hey, applaus.
Ik zei heel erg bedankt dat je mij wil hebben op deze podcast vandaag.
Yes, het is een eer. Ik edit wel even wat applaus voordat je mic aanging. Anyway, fijn dat je er bent. Het is een eer. Hoe gaat het, Lyra? Hoe gaat het met je vandaag? Hoe gaat het deze week met je?
Hoe gaat het vandaag? Ik denk dat een, in deze tijd een beetje een ingewikkelde vraag is. Het gaat oké, naar omstandigheden. Goed. Holding on, zal ik maar zeggen. Het is natuurlijk een best wel zware tijd om doorheen te gaan. Met wat er allemaal op onze schermen gelivestreamd wordt. En niet alleen dat, maar ook persoonlijke connecties die in Palestina wonen. Die op dit moment heel veel doormaken. Dus het is een zware tijd. Ik moet zeggen dat ik ook wel een beetje last heb van... tunnelvisie eigenlijk. Er kan maar eigenlijk niet heel veel onderwerpen verdienen een plekje op dit moment in mijn hoofd en in mijn aandacht dan deze. Maar all things considered gaat het best oké.
Ja, herkenbaar in wat je zegt. We probeerden net ook al op te nemen en toen hadden we wat technische difficulties. En toen zei je moe maar strijdbaar. En dat connect ook heel erg, erg met me. Ik heb heel vaak dat ik excited ook ben door de ongelofelijke successen van het verzet. En nou, dat ik optimistisch ben over sommige ontwikkelingen die ik plaats zie vinden.
Mm-hmm.
En andere momenten ben ik weer totaal te neergeslagen of... Ja, dan hoor ik nieuws over bulldozers, over ziekenhuispatiënten, bombardementen, sieges van ziekenhuis, een nieuwe. Het executeren van whole families, sheltering. En ja, sommige van die shit zie je dan gewoon te laat op de dag op je telefoon. En dan lukt het niet om te slapen of zo. Het is een wisselwerking van die twee. Dus ik wou je ook gelijk vragen, Hoe deal je nou daarmee? Hoe zorg je dat je strijdbaar blijft en dat je de hoop niet opgeeft? Wat is jouw advies voor activisten, mensen die om onstrijdbaar te blijven? Wat is jouw advies voor die mensen?
Ik denk dat een deel van mijn antwoord sowieso eigenlijk al in je vraag zit. Of eigenlijk in je running up naar de vraag. Namelijk, ik denk als je alleen maar focust op het humanitair journalisme, om het zo maar te noemen. Dus het gaat over de humanitaire situatie, over de humanitaire catastrofen, over het geweld, over de agressie, over de genocide, over alles wat er plaatsvindt. Als dat het enige is waar je op focust, denk ik dat je heel snel aan het einde van je lontje bent. Maar ondanks dat al deze dingen gebeuren en al deze dingen zwaar op onze schouders wegen, denk ik dat het heel belangrijk is om ook te focussen op waar is het verzet mee bezig. Namelijk elke dag worden er winsten geboekt, elke dag worden er terreurmachines van de bezetting uitgeschakeld, elke dag vinden er militaire overwinningen van het verzet plaats. Er is eigenlijk, concreet gezien, nog geen enkele militaire overwinning of strategische overwinning die de bezetting gehaald heeft in Gaza. Nul. En dat bedoel ik niet als overdrijving of als hyperbol. Het is heel concreet. Ze hebben nog geen enkele overwinning geboekt. At all.
Letterlijk.
Sinds de zevende Letterlijk. Tot nu is het ze nog niet gelukt. En natuurlijk, ze hebben advances gemaakt binnen Gaza. Ze zijn een soort van niet meer bij de grens, maar ze zijn wel daadwerkelijk in het territorium van Gaza, in de strip, in verschillende plaatsen. Maar zoals Bessel El Arash ook zei hierover, is een guerrillaoorlog is niet een conventionele oorlog. Dus je kan het ook niet volgen als een conventionele oorlog, waarbij je een front hebt wat hier en daar opschuift, waaraan je kan meten hoe het ongeveer gaat. Een guerrillaoorlog is veel vloeibaarder, veel flexibeler, veel mobieler dan een conventionele oorlog. Dus er zullen momenten zijn waarop het lijkt alsof de bezetting progressie boekt. Waarbij ze propaganda maken van hun aanwezigheid op bepaalde iconische herkenbare plekken. Om dat te gebruiken in een psychologische aspect van oorlog. Terwijl in de realiteit ze helemaal geen controle hebben over het slagveld. Dit zag je een aantal weken geleden, tijdens het begin bijvoorbeeld van de humanitaire pauze, om het zo maar te noemen. Waarbij er onder andere een prisoner swap is geweest. Waarbij daadwerkelijke prisoners die op de zevende mee zijn genomen, zijn uitgewisseld voor onschuldige Palestijnen die gemarteld en opgesloten zijn geweest in bezettingsgevangenissen. Wat er gebeurde was, het bezettingsleger had aangekondigd dat zij controle hadden over Gaza-stad, vooral binnen het centrum. En wat heeft het verzet toen gedaan? Tijdens de derde batch, als ik dat goed heb onthouden, prisoners die zij hebben overgeleverd aan het Rode Kruis, hebben ze die uitwisseling uitgevoerd vanuit het hart van Gaza-stad. Om aan te tonen van, je denkt dat je controle hebt, but you don't. En dat doen ze eigenlijk keer op keer. Goed, nou heb je natuurlijk het verzet in Gaza, maar we moeten ook niet vergeten dat ruim 30% van de Zionistische manschappen inmiddels bezig worden gehouden aan de noordgrens door Hezbollah. En Hezbollah heeft het bezettingsleger in 2006 al een keer verslagen. Dus daar zijn ze ook niet bepaald blij mee. Overigens is het Palestijnse verzet vanuit Libanon ook actief. Zijn ze ook actief vanuit Syrië. En kunnen we natuurlijk niet vergeten wat de absolute helden van Ansar Allah, oftewel de Jemenitische overheid, aan het doen zijn met de totale blokkade van de Rode Zee voor commerciële schepen van en naar de bezetting. Wat ongelooflijk grote implicaties heeft voor niet alleen de economische situatie binnen de occupation, maar ook met betrekking tot de supply chains. Namelijk, ze zijn ongelooflijk afhankelijk van deze toevoerslijnen vanuit de Rode Zee. Niet alleen om de shipping fees betaalbaar te houden en de verzekeringskosten betaalbaar te houden, want ze moeten nu helemaal om de hoorn van Afrika heen, maar ook om hun eigen industrie draaiende te houden, om hun eigen commercie draaiende te houden. En als je eenmaal ergens een spaak in zo'n gevoelige supply chain vastloopt, dan gaat het hele proces spaak lopen. Dus je ziet dat construction stil ligt. Je ziet dat heel veel economische sectoren gigantische klappen vangen. Dus zowel economisch, strategisch als militair is Israël, de Zionistische entiteit, is aan het verliezen. Ja, het enige waarin ze winnen is onschuldige burgers om zeep helpen. En zelfs daarin zie je dat het steeds moeilijker wordt voor hun om hun propaganda in stand te houden. Namelijk, het is ondenkbaar dat tegenwoordig dat eigenlijk steeds meer mensen openbaar pro-verzet zijn. Zoals dat vroeger niet zo was. En dit is een shift die niet meer terug te draaien is. Wat mensen gezien hebben, waar de Zionistische entiteit toe in staat is. Wat mensen gezien hebben, wat het verzet daadwerkelijk doet. En wat mensen gezien hebben, hoe onze media hier in het publiek mee omgaat. Is oprecht. Dit is iets, dit krijgen ze niet meer recht. Dus nee, ook op het gebied van publieke awareness en van het maken van propaganda hebben ze verloren.
Ja, die propagandaoorlog is, wauw, desastreus. Ik heb nog nooit een propagandaoorlog zo hard verloren zien worden in mijn volwassen politieke leven. Het is ongelooflijk. Zelfs als ik kijk alleen al naar de Zionistische propaganda. Wauw, en als je dat dan vergelijkt met de propaganda vanuit het verzet, onvoorstelbaar. Er zijn een paar dingen waar ik op wilde reageren voordat ik doorga naar mijn volgende vraag. Ik vind het zo belangrijk wat je zegt over focus je niet alleen op dat humanitaire journalisme, wat ook heel erg gaat naar, het medelijden. Terwijl als je het verzet volgt, dat zal je strijd behouden, dat zal je vullen met revolutionair optimisme. En dat verandert het ook. Het maakt het makkelijker om je solidair te zijn met het verzet in plaats van zomaar medelijden te hebben wat vaak op niks af is. Weet je wel? En die solidariteit kunnen we op hele praktische manieren die kunnen we laten zien. We hebben namelijk gewoon onze marching orders. En daar even doorgaan naar. Oh god, je hebt zulke belangrijke dingen net genoemd die ik eigenlijk ook nog op wil reageren. Maar goed, daar kom ik misschien later op terug. Mijn vraag aan jou. Jij bent al heel lang actief in Palestina-activisme in Nederland en Europa. Zoals je zegt, ken je ook mensen in Palestina. Dus ik vind het aan jou een goede om te vragen, hoe vind je het gaan? Especially sinds 7 oktober, de dag dat het verzet de wereld veranderd heeft, in mijn ogen. Hoe vind je Nederlands activisme met betrekking tot de genocide in Palestina? Hoe vind je dat gaan? Wat vind je goed gaan? Wat kan er beter? Waar zou je het heen willen zien gaan? Want ik ben bijvoorbeeld veel optimistischer dan ik was over Nederlands activisme dan ik was tijdens de toen Rusland Oekraïne binnenviel. Toen maakte ik me heel erg zorgen. En nu ben ik enigszins optimistisch. Dus ik wil graag jouw visie daarover.
Ik denk op dit moment dat er heel veel dingen goed gaan. Ik bedoel, we zien een mate van mobilisatie van mensen die vrijwel ongekend is. Niet alleen in omvang, maar ook in consistentie. Ik bedoel, in feite zijn er eigenlijk al 2 maanden lang, bijna elke dag, zijn er mobilisaties gaande. Van wisselend formaat natuurlijk. Het ene dag heb je een paar honderden mensen en het andere dag heb je een paar duizenden mensen op verschillende locaties. Er is zelfs in Arnhem een plek die tot een paar maanden geleden nog geen actieve Palestina-solidariteitsgroep had, voor zover ik weet. Is een tijdje geleden een demonstratie van 2000 mensen op de been gebracht.
Amazing.
Dus ja, wat je in die zin ziet, het is ongekend natuurlijk. En over het algemeen zie je ook op de socials dat het super effectief is. Wat ik net ook al zei, je ziet een vrijwel ongekende hoeveelheid mensen die zich publiekelijk uitspreekt voor het verzet en het steunen van het verzet en de legitimiteit ervan, die onder andere ook gewaarborgd is in internationaal recht. Dus dat is heel positief, weet je wel. Het is, daar ben ik best wel over te spreken. Ik denk wel over het algemeen dat de focus nog te veel ligt op het humanitaire aspect. Uiteraard, kijk, het is natuurlijk een onontkoombaar onderdeel hiervan. Want wat er gebeurd is bijna ongekend in de geschiedenis. Het is de meest verwerpelijke vorm van systematische vernietiging van een volk die we hebben gezien in een hele lange tijd.
Ja, en de
en
snelheid
ik
ervan,
denk
de
de
hoeveelheid
snelheid
ervan.
ervan, lijkt oprecht. Er zijn inmiddels, als je ook kijkt naar het targeten van het Shunaya in Gaza, er zijn op dit moment zijn er 1,5 keer zoveel journalisten vermoord in Gaza in 2 maanden tijd als in gedurende de hele Tweede Wereldoorlog. Hetzelfde geldt voor de hoeveelheid of de verhouding aan kinderen die om het leven zijn gebracht door het bezettingsleger, die ook hoger ligt qua ratio en tempo dan in de Tweede Wereldoorlog. Dingen gaan zo absurd snel. Dingen zijn zo verwerpelijk en kwaadaardig dat het heel logisch is dat dit een boventoon voert. Alleen, we praten hier over een beweging die inherent een anticoloniale revolutionaire beweging is. Als ik kijk naar het narratief rondom de dominante eisen die gesteld worden, dan zijn dat vooral eisen waarvan wij in Nederland vinden dat ze moeten gebeuren. De meest populaire eis is bijvoorbeeld ceasefire now. Ceasefire tussen wie en wie precies? Ceasefire tussen de kolonist en de gekoloniseerde, is dat het? Een soort van, natuurlijk is het oké als je oproept tot een ceasefire, maar ceasefire en dan? En ik hoor daar hoor ik niet zoveel aandacht voor. En dat vind ik soms wel jammer. Want in theorie, in plaats van deze leus te gebruiken, kunnen we de leuze gebruiken, stop de genocide. Sterker nog, daar heeft het verzet ook toe opgeroepen. Die heeft ons meerdere malen opgeroepen om in massale nummers te mobiliseren, massale nummers te demonstreren, om acties te bouwen, om naar ambassades te gaan, om naar pleinen te gaan, om naar dingen te blokkeren, et cetera, et cetera. Onder de slogan, stop de genocide.
Ja.
And we don't
stop
do
the
it.
Occupation, hè?
Stop the occupation, dus stop the genocide, open the Rafah crossing, like. Weet je, en dit is voor ons een manier om niet het verzet te dwingen tot bepaalde acties. Kijk, als de occupation met het verzet wil vechten, moeten ze dat lekker doen. Maar ga dan ook met het verzet vechten en niet tegen weerloze burgers. Tegen die daar wonen.
Dat durven ze niet zo goed, maar goed.
Nee, en dat is waar we toe moeten oproepen. Wij roepen een genocidale bezettingsstaat. Roepen wij op tot een staakt het vuren waarvan we weten, in ieder geval mensen die al langer en meer ervaring hebben met deze entiteit, waarvan wij weten dat ze zich er niet aan gaan houden. We zagen dat bij de vorige humanitaire truce, we zien het al 75 jaar. Dit koloniale project is een inherent genocidaal project. Gaan ze zich houden aan een staakt het vuren? Nee. Gaan ze zich houden aan het optrekken van de siege op Gaza? Nee. Als er nu een staakt het vuren komt, dan is 90% van Gaza ligt in puin. Zonder een mogelijkheid om het opnieuw op te bouwen. Wat gaan we doen? Dus,
dat is gewoon
we moeten als beweging, moeten we ons politiek bewustzijn moeten we vergroten. We moeten niet alleen maar kijken naar wat is er nu nodig. Het stoppen van het geweld. Maar wat kunnen wij doen om daaraan bij te dragen? En dat is iets wat ik af en toe wel mis.
Ja, en dat, nou ja, dit hoor je anti-imperialisten over de hele wereld ook zeggen. En dat is niet zo vreemd, want daarin bood ze gewoon het geluid van het verzet na. Dat inderdaad vraagt dat we gaan van ceasefire now naar stop the occupation and the occupation. En dat is een heel praktisch is dat heel belangrijk. Want zoals Larwin net zegt, kijk, heel Gaza ligt gewoon in puin. Ziekenhuizen liggen in puin. Dus je kan wel zeggen, je kan wel zeggen zo, ceasefire. Maar dan, even één stapje verder. Wat moeten we met Gaza dat je compleet, zeg maar bijna compleet hebt vernietigd? En ook als je het hebt over ceasefire nou, ik hoop gewoon dat je het niet hebt over enig deel van het verzet. Ik heb het in ieder geval niet, als ik ceasefire now zeg, daarom is de term ook, zeg maar, is het niet genoeg een demand. Ik heb het niet over het verzet. Het verzet dat terugvecht tegen genocide, vind ik nog wel een goeie. En ik vraag ze niet om daarmee te stoppen. En again, ook we kennen ook gewoon het verhaal van kolonialisme, hè? Ik bedoel, van de Verenigde Staten, hoe dat is gegaan. Het is een eindeloze trick van genocide, wat door zal blijven gaan tot, tot ze alles veroverd hebben. En dat weten we gewoon. Dus onze demand moet, ja, die moet gewoon zijn, weet je wel, stop the occupation. En onze eis, ook praktisch gezien, moet een complete ontmanteling zijn van de zionistische entiteit, omdat al deze shit zal blijven doorgaan zolang dat nog bestaat.
Ja, en het ding is ook in die zin, wat ik zeg, we verstrekken een eis aan Benjamin Netanyahu vanuit Nederland, ceasefire bijvoorbeeld.
Right.
Terwijl, wie is ons regeringshoofd? Is volgens mij niet Benjamin Netanyahu. Ons regeringshoofd is Mark Rutte op dit moment. En straks is het die andere clown. dus we moeten richten op wat kunnen wij vanuit hier doen. Wat kunnen wij vanuit hier doen? En dat geldt voor niet alleen de regering, maar dat geldt ook voor je werk, dat geldt voor je universiteit, dat geldt voor je culturele instelling, dat geldt voor je whatever the fuck je aan het werk bent. Namelijk, als jij op een universiteit zit, toch? Die universiteit, ik kan je op een zilveren dienblaadje meegeven, die heeft verbindingen met een Zionistische universiteit in bezet Palestina. Dus aan jou de taak is om uit te zoeken wat voor banden zijn dit, en om druk te leggen binnen de universiteit door een beweging op te bouwen om die banden te breken. Want die universitaire, die academische banden zijn voor hun heel belangrijk. Hetzelfde geldt voor de economische boycott, weet je, de BDS-beweging, die stamt uit de tijden van Zuid-Afrika, voor het breken van de apartheidstaat daar. Het is een hele effectieve manier om vanuit hier iets bij te dragen. En hetzelfde geldt verder voor het isoleren van de entiteit en op diplomatisch vlak. We moeten het onhoudbaar maken voor hun om diplomatische banden aan te houden. We moeten eisen dat de ambassadeur oprot en dat wij een soort van onze verdragen met hun breken. Een soort van, we hebben militaire verdragen. Waarom, hoeveel mensen die staan op het podium te praten over het gegeven dat we die militaire verdragen moeten breken, en wel gisteren nog? Een soort van, het gebeurt, of course, maar een soort van, het is denk ik belangrijk om onze analyse te verdiepen over wat gebeurt er nou daadwerkelijk. Het is niet genoeg om te benoemen dat we al 75, dat Palestina al 75 jaar gekoloniseerd wordt, dat er elk jaar wel honderden Palestijnen vermoord worden, dat er elk jaar land gestolen wordt, et cetera, et cetera, et cetera. We know it. Benoem die shit, maar ga ook verder. Like, hoe doen ze dit al 75 jaar? Dat komt niet uit de lucht vallen. Dat doen ze met steun van onze overheid. Dat doen ze met steun van de VS. Dat doen ze met steun van Duitsland, met Engeland, met Frankrijk. Alle westerse landen zijn compliciet hieraan. En daar moeten we iets mee, met die compliciteit. We kunnen niet zomaar zeggen, staakt het vuren en dan, weet je wel. Wederom, we moeten kijken naar hoe kunnen wij actief bijdragen aan het verzwakken van deze identiteit, zodat de Palestijnen zichzelf kunnen bevrijden. Daar hebben ze ons niet voor nodig.
Ja, precies. En ook die dingen die je opnoemt, again, dat zijn marching orders vanuit het verzet. Dat is, zeg maar, als je op zoek bent naar dingen die goed kunnen bijdragen, zoals je net tijdens de vorige opnames ook al zei, zij kennen gewoon hun vijand het best, wat ook steeds weer blijkt uit alle informatie die we verkrijgen.
Ja.
En hoe dicht je daarbij, blijft dat gewoon volgen.
Mm.
Dat zal je gewoon helpen met deze analyse waar Lyra het net, waar Lyra het net over heeft. Het helpt mij in ieder geval gewoon enorm. En wat je zei over... En om
daarop verder te gaan, want je hebt het over, zij kennen hun vijand het beste. Waar we het net in onze eerste poging eventjes over hadden. En dat geldt, ook voor de operatie op de 7e, toch? Die komt niet uit de lucht vallen. Als je kijkt naar de politieke klimaat in de opmars naar 7 oktober, toen deze militaire operatie is uitgevoerd, dan zie je dat er eigenlijk geen andere keus meer was, toch? Benjamin Netanyahu stond in, volgens mij zelfs de Verenigde Naties, met de kaart van Nieuw Israël, waar Palestina geen onderdeel van was. We zagen dat Israël en Het verradersregime in Saoedi-Arabië en de Emiraten, dat die in de laatste stappen van normalisering zaten, wat effectief zou betekenen dat een van de machtigste spelers in de regionale politiek definitief een volledige bondgenoot wordt van het Westen en van de Zionistische entiteit. We zagen dat door 17 jaar aan de siege op Gaza, dat inmiddels 80% van de bevolking van Gaza onder de armoedegrens leefde. We zagen steeds meer signalen dat er eigenlijk weinig anders meer te doen was dan een nu of nooit situatie. En voor het verzet geldt ook dat een belangrijkste eis die gesteld wordt aan het verzet is om de politieke gevangenen naar huis te halen. Dat wordt gevraagd door de bevolking van Palestina, breng ons gevangenen terug. En de enige manier waarop historisch gezien de Zionistische entiteit gevangenen vrijliet, was door middel van prisoner exchange. Dus de zevende is een belangrijke operatie geweest. Ten eerste om een bevrijdingsstrijd uit te lokken. En ten tweede om te laten zien dat de Zionistische entiteit niet onverwoestbaar is, sterker nog dat de Zionistische entiteit een papieren tijger is, dat die zwakker is dan het web van een spin. En om te laten zien dat ze strategisch en militaire overmacht hebben over de bezetting. En dat zijn allemaal dingen waarin ze geslaagd zijn. Ze hebben een prisoner swap uitgevoerd, ze hebben, wat ik net ook al zei, tot nu toe alleen nog maar militaire en strategische overwinningen gehaald op de bezetting. En wat we ook niet moeten vergeten is dat in het verleden anticoloniale bevrijdingsbewegingen hebben helaas vanwege de macht die wij als het Westen uitoefenen, de macht die wij als het Westen naar onszelf hebben toegetrokken, dat het nodig is voor voor gekoloniseerde volkeren om immense offers te brengen voor hun bevrijding. Algerije heeft 1 miljoen slachtoffers gekost voordat ze bevrijding hadden over de Fransen. Zuid-Afrika heeft 1000 slachtoffers gekend voordat ze de apartheidstaat uiteindelijk konden ontmantelen. En dat is zelfs maar een halve decolonisatie geweest, want de boerklasse heeft daar nog steeds gigantisch veel politieke macht. Hetzelfde geldt voor Vietnam. Er zijn gigantisch veel, volgens mij ruim 4 miljoen Vietnamezen zijn er om het leven gebracht. Overigens, pin me hier niet op vast, want ik weet deze statistiek niet uit mijn hoofd. Zijn er om het leven gebracht om Vietnam te bevrijden van de Amerikaanse invasie. En hetzelfde geldt voor de Chinese revolutie. Hetzelfde geldt voor Korea, Noord-Korea. Hetzelfde geldt voor iedere andere anticoloniale strijd ooit, waarin er helaas slachtoffers gebracht zijn door het anticoloniale verzet om zich permanent te bevrijden van hun kolonisator. En het gegeven dat dit het geval is, dat houdt niet in dat we het allemaal maar prima moeten vinden dat dat gebeurt. Dat houdt in dat wij hier als activisten, als politiek organizers, als onderdeel van het politieke beweging in het Westen, onze overheden zijn de daders hiervan. Zij zijn degene die deze koloniale projecten gestart zijn. Zij zijn degene die het systeem van imperialisme en neocolonialisme, waardoor wij zoveel macht hebben, in stand houden. En dat is waarin we moeten breken. En dat doen we niet door bijvoorbeeld op GroenLinks te stemmen. Dat doen we door ons revolutionair te organiseren.
Nee. Ja. Ja, en dit is ook gewoon wel het moment om te realiseren wat voor systeem het is. Hè. Een paar dingen. Bijvoorbeeld, er is nog nooit in de geschiedenis een geval geweest van een koloniale bezetting en de mensen die zich daartegen verzetten, mensen hebben zich niet door praten bevrijd. In de geschiedenis nooit niet. En dit is ook, again, kan ons weer vullen met revolutionair optimisme. Want, weet je wel, Vietnam heeft gewonnen. Weet je wel, zeg maar, Amerika is niet in Noord-Korea. Weet je wel, het is nu wel ook het moment misschien om je meer te gaan verdiepen in die oorlog. En dan zul je zien dat het dezelfde identiteit is. Hè? Dat het grootste imperium wat we ooit hebben gezien. En als we daar niet mee breken, dan is de uitspraak van Free Palestine vrij betekenisloos.
Ja,
als je,
klopt.
Als je bij GroenLinks blijft, als je bij PvdA blijft. En daarom denk ik dat nu ook het een van de belangrijkste momenten is, ook om ons in Nederland als revolutionair links te gaan reorganiseren en om over tactieken te gaan praten en zo. Maar goed, daar zeur ik al genoeg over. Nu ik je hier heb, wil ik je ook gewoon even vragen over repressie op pro-Palestina bewegingen, bijvoorbeeld in het Westen, maar bijvoorbeeld in Europa. Jij weet ook wat er bijvoorbeeld in Duitsland gebeurt. In Duitsland is er enorme, keiharde repressie op anything pro-Palestinian. Duitsland is echt gewoon like Nazi-Duitsland, alleen nu Zionist-Duitsland, weet je wel. Het is echt, en daar wou ik je gewoon even naar vragen. Heb je belangrijke updates? Hoe zie je dat? Hoe bestrijden we dat?
Kijk, ik denk als je kijkt naar Duitsland, dan noem je wel een voorbeeld hoor. Een soort van het politieke klimaat in Europa is niet best. De grondlegging hiervoor, zoals je die eerder noemde, gebeurde ook al tijdens de oorlog in Oekraïne en een soort van hoe dat precies geframed is. En hoe er op dissent op die oorlog is opgetreden. Hetzelfde zie je natuurlijk ook in de nieuwe golf van McCarthyisme ten opzichte van China. En nu soort van is het volgende project wat de imperialistische hegemonie bedreigt, Palestina. Want zoals je zei, 7 oktober is de dag dat het verzet de wereld veranderde. En ik denk niet dat dat een overdrijving is. Je ziet waar we het eerder ook al hadden, ongekende niveaus aan revolutionair politiek bewustzijn bij mensen. En ik denk niet dat we dat kunnen onderschatten. En ik denk ook niet dat we kunnen onderschatten wat voor bedreiging dit vormt voor het Westen. Namelijk, als je kijkt naar welke landen het meest repressief zijn ten opzichte van de Palestina-beweging, zijn dat allemaal toevallig de landen die de grootste handelspartners van de Zionistische entiteit zijn. Duitsland is de grootste handelspartner van de Zionistische entiteit in Europa. Amerika, obviously, heeft het meeste baat bij het voortbestaan van Israël. Zoals de huidige president van de VS ook zei, als Israël niet bestond, dan zouden we er eentje moeten verzinnen. Dat zei hij overigens al in 1986. Ja. Dus het hele gegeven. Zoals Ghassan Kanafani ooit zei, is ook imperialisme is als een groot beest wat over de aarde heen ligt. Met het kloppende hart in het Midden-Oosten, met aderen over de gehele wereld. In Zuid-Amerika, in Azië, in Zuid-Azië, in Afrika. En overal waar je dit beest raakt, raak je het beest van imperialisme. En het kloppende hart van imperialisme kan alleen bestaan in het zogenaamde Midden-Oosten door het bestaan van de bezetting. Het is een investeringsproject. Het is in feite weinig meer dan een militaire outpost voor het Westen om hun intelligentiezaken vanaf daar te runnen, om hun economische belangen in de regio veilig te stellen. Want je ziet ook dat wanneer je kijkt naar de OPEC-landen, wil de VS heel graag dat ze normaliseren met Israël, omdat olie. En hetzelfde geldt wat je nu ook ziet onder Gaza, is er een hoeveelheid olie en gas aangevonden ter waarde van 700 miljard, geloof ik. Dus dat vinden ze natuurlijk ook wel boeiend. Je ziet dat het vooral een strijd is om militaire, strategische en economische doeleinden. Het gaat om kapitaal, het gaat om grondstoffen, het gaat om plundering, het gaat om imperialisme. Het is niet omdat toevallig het Westen nou een bijzondere grafhekel heeft aan Palestijnen. Dat is niet het geval. Right. Nee. Het Westen geeft nergens in particular veel of weinig om, behalve kapitaal.
Nee, precies.
Dit is een hele belangrijke
en
daarvoor.
Ja, en dan met specifiek bruine mensen. Dat,
ja, natuurlijk.
Je zegt zoveel belangrijke dingen dat ik even heb gaan op ben gaan schrijven waar ik allemaal op wil reageren. Het laatste wat je zei threw me off, omdat het gewoon zo'n belangrijke is. Het is zo belangrijk dat je deze genocide niet als een random occurrence ziet.
Nee.
Je kan niet deze genocide bestrijden als je niet breekt met kapitalisme. Als je niet breekt met specifiek westers imperialisme, dat specifiek ook zo benoemd. Je kan niet pro-NATO zijn en tegen deze genocide. Je kan niet pro-Amerika zijn en je kan niet pro-EU zijn. Weet je wel? Dat is de same killer.
En ik denk dat het belangrijkste is voor onze beweging, voor de revolutionair linkse beweging, is om de trend. Want wat je nu wel ziet, is zodra liberalen zich gaan bemoeien met een bepaald onderwerp, zie je dat het onderwerp gedepolitiseerd wordt. Historisch gezien is Palestina geen liberaal onderwerp. Het is een anti-koloniaal revolutionaire strijd, wederom. Dus wat gebeurt er wanneer je die anti-koloniaal revolutionaire strijd loskoppelt van wat het is? Is dan krijg je een gesprek over mensenrechten, over humanitaire situaties. Dan krijg je het over het recht op een...
Dat je bent gaan opnemen en dat het aan mijn computer ligt. Oh, sorry. Je bent er weer. Sorry, je bevroor.
Oké.
Ga even een klein stukje terug. Ik fix het in de editing.
Tot waar hoorde je me?
Even kijken. Tot, anderhalve minuut na mijn vraag. Maar ik zal het fixen in de edit. Want waarschijnlijk heeft hij het wel opgenomen, bevroor ik van.
Chill. Dus wederom, wanneer je het hebt over het depolitiseren van zo'n beweging, dan ga je het hebben over humanitaire kwesties, dan ga je het hebben over mensenrechten, dan ga je het hebben over zus en over zo. En dat maakt je beweging heel makkelijk om te coöpteren. Namelijk, ondanks de veel eisen die gesteld worden over het respecteren van mensenrechten van Palestijnen, het benoemen van apartheid van Palestijnen, et cetera, et cetera. Het helpt de Palestijnse zaak niet. Het maakt helemaal geen zak uit dat er apartheid is. Het is natuurlijk heel vervelend. Het gaat erom dat hun land gestolen is. En dat ze verjaagd zijn van hun land en dat ze vermoord worden op hun eigen land. Door een koloniale vestiging, door een vestigingskolonie van Europa. Dat is het punt. Yeah. We moeten het niet hebben over het opheffen van apartheid. We moeten het hebben over geef een fucking land terug. We moeten het hebben over verdrijf de kolonisator. Een soort van waarom in de geschiedenis, wanneer hebben wij het toegestaan voor een koloniale etnostaat om voor te bestaan? Rhodesië bestaat niet meer. Zuid-Afrika bestaat niet meer. Waarom de fuck zou Israël dat recht wel hebben om te blijven bestaan? It doesn't.
Precies.
Franse Algerije bestaat niet meer. Er is geen enkele vestigingskolonie in de geschiedenis die waarbij de vraag om een twee-staten-oplossing ooit serieus genomen is door de revolutionaire beweging voor goede redenen. Het is belachelijk.
Ja, precies.
En je ziet ook dat wanneer we het hebben over het recht op terugkeer, wat een wederom internationaal erkend recht is voor het Palestijnse volk, is zelfs als je een twee-staten-oplossing ook maar enigszins serieus zou nemen, wanneer je een aantal miljoen Palestijnen toestaat om terug te keren naar onder een Israëlische identiteit, dan is het geen Joodse staat meer. Dus dat kan helemaal niet. It's impossible. Yeah. Ze zijn niet met elkaar te rijmen. En het gegeven is, jij bent de kolonisator. Als je bij de gratie van het Palestijnse volk goedkeuring krijgt om op hun land te mogen blijven wonen, wees daar dankbaar voor of rot op. Waar moeten ze heen?
Yeah.
Het boeit me niet. Dat zoeken ze dan maar uit. Ga lekker terug naar waar je vandaan komt.
Ga lekker terug. Ja,
of respecteer het gegeven, als dat mag, van het Palestijnse volk, van wie dit land is, om daar te blijven. Wees daar dankbaar voor en zie het niet als een soort van gegeven dat het maar mag.
Nee, tuurlijk.
Je hebt daar geen recht op.
En trouwens, het ging heel goed voor het ontstaan van Israël. Ging het heel goed. Allemaal verschillende mensen van verschillende religies daar die met elkaar leefden en op elkaars baby's pasten. Dus trek deze dingen bij hun logische conclusie en snap wat het probleem is. Je kan niet zeggen zo van, hey, Israël stopt met apartheid en dan lost het probleem op. Dat is gewoon niet de bron van het probleem en daar los je dingen gewoon niet mee op. Dus je moet dingen gewoon wel even bij de naam benoemen. Nu we het ook toch even over het gevaar van het kapen, wat die liberalen altijd doen. Dan wees daar gewoon alert op, wil ik nog even benoemen. Wees, symptomen, weet je wel, zeg maar, gewoon voorbeelden van liberaal zionisme, wat gewoon toch echt nog steeds ook veel voorkomt, is van die beide kanten retoriek, weet je wel, veroordeling van gewapend verzet, meegaan met like leugens van de imperialistische propagandamachine, sympathie voor de criminele bezetters, en ook oproepen voor principeloze vrede, zonder de voorwaarden van het einde van de bezetting. En dat hebben we deze aflevering ook over gehad. Het lost de problemen gewoon niet op. Het zet even een wat moorden tijdelijk stil, wat Israël 100% weer gaat verbreken, zeg maar, deze vrede. Het is allemaal valse vrede.
Het zet sowieso niks tijdelijk stil. Het ene, kun je mij vertellen wanneer de laatste keer is dat Palestina niet aangevallen is, gebombardeerd is, wanneer er geen pogroms zijn geweest, wanneer er geen mensen zijn opgesloten, of het in Gaza is, in Westbank is, in bezet 48 of in Al-Quds? Want ik kan het me niet bedenken, als ik heel eerlijk ben.
Nee, het is er ook helemaal niet. Het is dan, zogenaamd niks gebombardeerd. Voor een of ander zogenaamd, maar ik bedoel, dat duurt altijd, het wordt altijd instantly verbroken en het is altijd is het een excuus om ermee door te gaan. Ja. Altijd.
Nooit. En het hele ding is, wat de mensen in het Westen eigenlijk willen, is wat ze de afgelopen 75 jaar ook gedaan hebben, is dat het vermoorden en het displacen van Palestijnen op een laag genoeg tempo gebeurt, dat ze zich er niet mee bezig hoeven te houden, zonder zich schuldig te voelen. En dat is wat je eigenlijk veel mensen ziet doen. Want dezelfde mensen die nooit hun bek hebben opengetrokken, die nu eigenlijk heel graag willen dat Israël misschien in plaats van met 1000 per dag, dat we het even, houd het even bij 2 per dag of 3 misschien. Daar kunnen we een soort van nog overheen kijken. En dan hoeven we ons niet zo te stressen over de optics en over. Dan kunnen we gewoon weer zeggen dat het een soort van complexe situatie is. Dat Israël een paar Palestijnen vermoordt. Dat het verzet een paar raketten naar Israël schiet. En dan kunnen we zeggen, het is allemaal zo ingewikkeld. En dat kan nu niet.
Precies.
En dat vinden mensen heel ingewikkeld, dat nu niet meer kan. En dat is uiteindelijk waar het op neerkomt. Mensen willen graag terug naar een situatie waarin ze kunnen zeggen dat het gecompliceerd is, dat het ingewikkeld is, dat het nou allemaal heel moeilijk voor ze is om een positie in te nemen. Omdat ze ook de ruggengraat niet hebben om te zeggen dat de bezetting nu per direct moet eindigen. They don't want this, want ze hebben geen antwoord op en dan.
Ja, en dat is gewoon letterlijk wat liberalen willen. Zo van, het zit nu op een te hoog pitje. Zet het weer terug op het lager pitje, zoals voor oktober 7. Ja. Waarmee we konden gewoon zeggen zo van, oké, het is lastig. Ja, ze zijn allebei fout. Weet je wel, nu is het gewoon een beetje te veel beelden. En nu moeten we wat performatief liberaal activisme doen. Om, weet je wel, anders is het wel heel duidelijk dat we compliciet zijn. Ik vind dat een hele... Hele goede uitleg van je. En dan komen we ook weer bij oktober 7. Waardoor dit soort liberalisme eigenlijk niet meer kan. En waar we nu ook echt mee moeten breken. Veel mensen, je hoort ook bijvoorbeeld liberalen zeggen zo van, ah, Hamas had dat nooit moeten doen. Het verzet had dat nooit moeten doen. Oktober 7 was een vergissing. Nou, dat was het absoluut niet. Om ook dingen die jij al hebt genoemd deze aflevering. Bijvoorbeeld het exposen van de zwakheid van het IOF. Gewoon laten zien dat het een papieren tijger is, zeker op de grond. Weet je wel, juist, we hebben het over Westers imperialisme. Nou, oktober 7 kwam ook op het moment dat Westers imperialisme, Amerikaans imperialisme, al heel erg overextended is. Oekraïne, Taiwan, het is overal doing some... Third, weet je wel, derde wereldoorlog shit. Mm. En weet je wel, vind ik het heel moeilijk juist nu om nu zo'n bevrijdingsoorlog erbij te hebben.
Ja. Overigens, en ook, interessant en ook, gegeven daar, ja? Om daar even op in te haken, is, kun je mij vertellen wat Amerika heeft gedaan aan het beëindigen van de blokkade van Nasrallah op de Rode Zee?
Nee! Dat kan ik niet.
Nee, they didn't do shit.
I know.
Soort van,
I know. Ik...
Besef, hè, het gaat hier om het armste Arabische land dat 10 jaar agressie van een coalitie van de Saoedi's, van de Emiraten, van het Verenigde Staten, van het Verenigd Koninkrijk en alle lokale partners heeft doorstaan, die de Saoedi's op hun knieën hebben gedwongen, hebben overwonnen, het land bij elkaar hebben gehouden en vervolgens nu een totale blokkade van de Rode Zee hebben afgeroepen. En er is niks wat ze eraan kunnen doen. Vanwege de positie van de Nasrallah. Namelijk, ze hebben lange afstandsraketten, ze hebben ballistische raketten, ze hebben drones, ze hebben schepen, ze hebben een luchtmacht, ze hebben gevechtsvliegtuigen, et cetera. Het moment dat de Verenigde Staten of de Saoedi's, dat die gaan escaleren in de regio, zijn al hun oliefaciliteiten zijn klaar. En we zien dan, we kijken aan naar een oliecrisis die groter is dan de oliecrisis in 1973.
Woe! Oh, zeg
ze
het zo
kunnen
maar.
Het niet. Kijk, they cannot do it. Dus dit is waarom er inmiddels elke grootste shipping company, inclusief BP, Evergreen, CGM, Maersk, noem ze maar op, geen enkele boot meer door de Rode Zee stuurt. Omdat het armste Arabische land dat bestaat, op dit moment heeft gezegd, hier komt geen schip meer doorheen. Ze maken hun belofte waar. Wat overigens ook heel sterk aantoont wat de absolute zwakte is van de reactionaire bourgeois Arabische leiders in de Saoedi-Arabië, in de Emiraten, in Qatar, in Jordanië. Al die andere reactionaire clowns die doen alsof ze heel veel uithalen voor Palestina. Maar at the end of the day, ze delven het onderspit voor Jemen.
Ja, for real. En ja, dat zijn gewoon dingen om gewoon echt heel optimistisch over te zijn. En zegen hun ziel en hun moed. En ik kijk daar alleen maar met ontzag en respect en amazement naartoe. En laat weer gewoon zien, you can. Het laat ook, dat is ook weer gewoon echt zo'n ding wat oktober 7 heeft laten zien. Dat je kan terugvechten naar Westers imperialisme. Het laat ons allemaal zien. En daarom wou ik er nog even over terug. Ook wat we nog steeds zien is een steady flow out of Israel right now. Van settlers. En dat is geweldig. Wat oktober 7 heeft gedaan is het heeft het veiligheidsgevoel van een soort colonial outer heaven als Israël. Heeft als dat als een soort superveilig gebied heeft dat vernietigd, dat beeld. En dat is gewoon een belangrijk deel. Get those settlers the fuck out of Israel. En dat gebeurt sinds oktober 7. En dat heeft Israël ook nodig om voor te... Ja, en dat heeft Israël ook nodig om voor te bestaan, hè? A steady flow of fucking settlers. Who are moving out now? Dus dat is nog iets wat oktober 7 heeft gedaan. En oktober 7 heeft ook een hele wereld geradicaliseerd. Met name de jeugd die gewoon op een nooit meer op dezelfde manier zal kijken naar westerse mainstream media. Dat is iets wat meer schade heeft opgelopen. Het weet je wel, dat westerse masker van mensenrechten. Ik denk dat dat meer is gevallen dan ooit in de hele geschiedenis sinds oktober 7.
Ja.
En ook daarom zeg ik dat oktober 7 de dag is dat het verzet de wereld heeft veranderd. En
ja, absoluut.
Ook, compleet achter die actie. En zeg ik het tegenovergestelde van de liberalen die zeggen dat dat een fout was. Want kijk, al voor de situatie, we hebben nu een versnelde genocide, heb ik het vaak over. Want er was al genocide. De genocide is niet begonnen op oktober 7. Nee. Er is al 75 jaar een genocide aan de gang. En zoals Lyra ook eerder zegt, kijk, waarom denk je dat er zoveel Palestijnen achter het verzet staan? Dat is precies om wat Lyra zegt, omdat er geen mogelijkheid is. Mensen begrijpen, kennen hun vijand. Begrijpen wat dit is. Het is kolonialisme, backed by imperialism. En de enige manier om dat te bestrijden is om het ook daadwerkelijk fysiek te bestrijden.
Ja. Wij moeten wat je overigens zag, ja? Is als we het hebben over steun voor het verzet vanuit de Palestijnen zelf, is wat je voorheen zag, is dat het steun voor het verzet hoofdzakelijk vanuit Gaza kwam. Wat inmiddels een liberated gebied was, min of meer, sinds 2005. 2005, 2007 trouwens. Ondanks dat het sindsdien onder een siege heeft gelegen van de occupation, is het een liberated area. Er zijn geen settlers. De bezetting heeft daar geen aanwezigheid. Geen leger, geen settlers, geen politieke invloed, niks. Het enige wat ze controleren is de influx van goederen, wat te veel invloed is. Maar goed, Gaza gold als een liberated area, waar de steun voor het verzet erg hoog is geweest, altijd. Westbank daarentegen is sinds Oslo een andere situatie. De steun voor het verzet is in Westbank natuurlijk altijd evengoed erg hoog geweest, maar de steun voor de Palestijnse autoriteit ook, omdat was de officiële regering van Palestina, op het internationale schaal ook, ondanks dat wat het Westen ons wil laten geloven, is Palestina namelijk wel een erkende staat door de overgrote merendeel van de wereld. Ze hebben een afgevaardigde in de Verenigde Naties. Ze hebben een afgevaardigde in de meeste internationale organen. De International Criminal Court en de International Criminal Court of Justice erkennen Palestina allebei als onafhankelijke staat. Dus ja, de PA die heeft, is de officiële regering in theorie. Is het een comprador-regime? Veel Palestijnen in de Westbank die hebben dat altijd, zeker van de lagere klasse, die hebben dat altijd gezien. Alleen er is ook altijd veel steun voor ze geweest. However, als je nu kijkt naar de situatie sinds 7 oktober, zie je dat de steun voor het verzet in Westbank verdriedubbeld is. De overgrote merendeel van de bevolking van Westbank staat achter het verzet en achter de operatie van de Zevenen. Wat je ziet is dat inmiddels 95% van de Palestijnen op Westbank vindt, om het specifiek te noemen, 93% vindt dat Mahmoud Abbas weg moet. He needs to go.
Right. Yeah.
En wat je ziet in de toegenomen activiteit van de Al-Aqsa Martyrs Brigade, de gewapende arm van Fatah, zie je dat die activiteit sterk is toegenomen. Fatah is de dominante partij binnen de Palestijnse autoriteit. Dus in Westbank is hun activiteit altijd relatief aan de andere verzetsfacties wat lager geweest. Omdat de meeste die zitten bij de security forces. Maar ook hierin zie je een keerpunt. En het gegeven dat de Al-Aqsa Martyrs Brigade zich steeds harder afzet tegen de PA, zie je ook dat er een interne scheuring plaatsvindt binnen de Fatah-beweging. Dus dat zijn allemaal hele relevante ontwikkelingen.
Ja, hele, hele relevante ontwikkelingen. En ga vooral ook bijvoorbeeld Lyra volgen, die gewoon ook heel veel updates geeft van de situatie in Palestina. Ik geef je succes daar ook mee. Ik bedoel, neem ook vooral pauzes. En ik wens je ook heel erg veel succes met strijdbaar blijven. Tot nu toe lukt dat je goed. Maar ik zie je ook echt veel informatie delen. Waarvan veel gewoon gruwelijke informatie is. Dus daar wens ik jou gewoon en mezelf en iedereen die ermee bezig is. Wens ik daar gewoon heel erg veel succes mee. En zeker als een van de revolutionairen die ja, die gewoon aankaart hoe we van ceasefire naar end-occupation moeten. En dat lijkt me gewoon een hele belangrijke ontwikkeling die moet plaatsvinden wat betreft activisme in Nederland ten opzichte van Palestina.
Ja.
Dus ja, als je iets weghaalt van deze podcast, dan zou ik zeggen dat. En dit zeggen wij ook, weet je wel, dit zegt het verzet. Dit zeggen anti-imperialisten over de hele wereld. We moeten naar deze lijn toe, deze politieke lijn.
Ja, en als we het hebben over politieke lijn, wederom, maak de connecties, toch? Like, maak de connectie tussen wat er in Palestina gebeurt en westers imperialisme. Maak de connectie tussen wat er in Palestina gebeurt en wat voor staat we inwonen. We leven in een imperialistische, kapitalistische staat. Zorg ervoor dat dit je politiseert, dat je het niet blijft zien als een apolitieke, humanitaire kwestie, maar laat het je politiseren. Laat het je verder brengen dan de liberale politiek die dominant is in het Westen. Maar onderstreep hiermee, er moet een einde komen aan westers imperialisme, voor nu en voor altijd.
Ja, ja. Ja, helemaal mee eens. En dit is echt het moment om die connecties te gaan leggen. Wat Lyra ook ergens in deze aflevering zei, is over... Er zijn protesten die meer en minder zin hebben. Bijvoorbeeld om hier tegen Netanyahu te protesteren. Dat heeft enigszins een laag plafond. Het is handiger om tegen Mark Rutte te gaan protesteren. In ieder geval de Nederlandse regering. Waarbij, weet je wel, zeg maar gewoon waar wij onderdanen van zijn. En die direct, weet je wel, direct verantwoordelijk is ook voor deze genocide. Dus focus je ook heel erg juist op de... Ja, op de steun van Nederland en heel Europa en het Westen naar Israël. Heb jij verder nog iets te zeggen? Of gaan we afsluiten, Lyra? Ik vond het in ieder geval super fijn dat je hier was. En het zit chockvol met belangrijke informatie. Dus ik wil je in ieder geval heel erg bedanken voor hier te zijn. En ik vond het echt super vet.
Ja, dankjewel. Ik denk niet dat ik heel veel meer heb toe te voegen. Ik kan enkel benadrukken wat ik net zei. Weet je, laat het je politiseren. Hou jezelf strijdbaar. Volg het verzet. Maar ook blijf je in de beweging voegen. Blijf ook de gesprekken die plaatsvinden binnen de beweging politiek houden, toch? Like,
ja, precies.
Als je je organiseert, organiseer je ook politiek. That's all I can say.
Ja, het is geen fucking natuurramp dit. Het is een politieke, kapitalistische, imperialistische, koloniale genocide.
Mm.
Dus behandel het niet als een fucking aardbeving of tsunami of zo. Dit is gewoon mensen gemaakt en die mensen moeten we stoppen. Alright, nou, dit was weer De Barricade. We zien jullie volgende week weer, kameraden, op De Barricade. Dankjewel, Lach.
Doei.